We zijn aan een reis eigenlijk bezig, vind ik zelf. Dat is de 15e preek die ik houd over de bergreden. En we zijn begonnen met direct na de vakantie met de bergreden. En vanmorgen wil ik met u nadenken over Matteüs 5, vers 16. Laat die tekst maar zien. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. En voordat ik daarmee begin en voordat ik nog samen met u bid, wil ik eigenlijk het volgende zeggen. Het is zo ontzettend belangrijk dat we dat ook allemaal in de context zien. Ik kom zelf uit een gezin, Rietje ook en de meeste van jullie ook, uit een Rooms-Katholiek gezin. En in een Rooms-Katholiek gezin is het zo dat je eigenlijk nooit echt weet of je nu een behouden bent of niet. En het punt is dat je... Zo ben ik zelf ook opgevoed, dat God eigenlijk met een balans staat, zo dadelijk als je aan de hemelpoort, om het maar eens een beetje populair te zeggen, aanklopt. En dan vraagt Petrus je naam en dan maakt hij een boek open en dan gaat hij kijken wat voor goede werken je eigenlijk allemaal hebt gedaan. Want hier is je schuld en daar zijn je goede werken. En je weet dus nooit of je net genoeg hebt of net niet genoeg hebt. En een van de dingen die daar de grondslag van zijn, is onder andere ook deze tekst. Dat het zo is dat werken bij het geloof eigenlijk horen. En ik wil u eigenlijk iets laten zien. Ik heb het niet op sheet staan, omdat ik het nu net eigenlijk kreeg om u dat door te geven. Toen Jezus zijn discipelen uitzocht, dat is een tekst uit Markus 3... Daar staat er, en hij stelde er 12 aan, en we zouden geneigd zijn als mensen om die tekst als volgt te lezen, en hij stelde er 12 aan om hen uit te zenden, om te prediken en macht te hebben, om de zieken te genezen en demonen uit te drijven. En dan zou je denken, als je die tekst niet kent, ja wat is er nu verkeerd aan? Ik heb iets weggelaten. Ik heb iets weggelaten wat zeer essentieel is. Ik heb weggelaten dat er staat en hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn. En dan volgt en om uit te zenden, om te prediken en macht te hebben over de zieken, de genezen en demonen uit te drijven. Het allereerste wat Jezus eigenlijk doet is mensen uitzoeken die bij hem zijn. En als ik in deze context deze tekst ga behandelen... dan is het zo dat het belangrijk is dat je beseft dat het licht laten schijnen en goede werken, dat begint bij hem te zijn. Het begint eigenlijk bij het zijn. En dan gaat het naar het doen. Dat is zo prachtig wat de laatste lied eigenlijk zo uitdrukt. Laat ik met de ogen van Jezus kijken en geeft u mij deze bewogenheid, deze ontferming. En door met hem om te gaan, door met hem bij hem te zijn, krijg je diezelfde bewogenheid en wil je ook uitstrekken naar deze wereld. En dat is eigenlijk waar ik met u over wil nadenken vanmorgen en ook heel graag wil bidden. Dat u dit als gedachte hebt, als inleiding. Dat het begint bij hem te zijn en van daaruit te doen. Vader, we willen u zo bidden dat u onze harten echt opent om uw stem echt te verstaan. Dat u ons niet geroepen hebt om goede werken te doen. Maar dat u ons in eerste instantie geroepen hebt om bij uw zoon te zijn, met hem omgang te hebben en dan het verlangen te krijgen om goede werken te doen. Omdat uw zoon Jezus Christus zo'n ontferming, zo'n bewogenheid had en wij op hem willen lijken. Wil die deze morgen zegenen? Wil die met passie laten spreken? Maar wil die ook mensen met passie laten luisteren? Dat we niet met een hoofd met kennis naar huis gaan, maar dat er iets echt in ons hart gebeurd is, de bron van het leven, en dat we van daaruit putten en anders in het leven staan. Dit bid ik u zo in Jezus' naam. Amen. We hebben vorige week stilgestaan bij dat we licht der wereld zijn. En toen heb ik gezegd, licht, dat is eigenlijk, het heeft twee belangrijke functies. Het eerste is dat het de duisternis, en de duisternis, als het in de duisternis schijnt, dat datgene wat verborgen is, dat het dat bloot gaat leggen. Dat het dat verlicht. Het wordt eigenlijk in het openbaarheid gebracht. En het tweede wat belangrijk is, is eigenlijk dat licht laat ook zien wat de wortel is. Wat de bron is van de dingen die eigenlijk gebeuren. En dat vanmorgen, als je het zo in de bergreden verder bekijkt, dan zie je eigenlijk dat de Heere God zegt, laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien met één groot doel. En dat is namelijk dat God verheerlijkt wordt. Het raakte me zo ontzettend wat Johan en Margriet hier vertelden, omdat ik de bron proef waaruit dat eigenlijk gebeurt. De bron die je proeft eigenlijk, omdat het tamelijk zwaar is, maar de bron die je proeft waaraan ze zijn aangesloten. Dat het echt is om God te verheerlijken, wat Johan echt ook zo tot uitdrukking bracht. En als het gaat hier over goede werken, als hier zeg maar in het Matthäus-evangelie dat dan gezegd wordt, de goede werken laten schijnen, dan heeft dat eigenlijk de bedoeling dat het een onderscheid is tussen de niet-christen en de christen. Het onderscheid is niet dat hij altijd, dat een christen veel praatjes heeft, dat hij veel weet hoe het zou moeten, dat hij mensen kan uitleggen zoals het eigenlijk zou zijn en dat hij met het licht schijnt op datgene wat niet goed is en daar de vinger op zet, alleen met woorden. Maar wat hier eigenlijk tot uitdrukking komt, is dat je vanuit bij hem te zijn, dat je licht laat schijnen en dat het ook door je, niet alleen door je woorden, maar vooral niet alleen door werken, maar door het gedrag, hoe je leeft, wie je bent en wat je doet, dat het zo tot uiting komt. Dat is veel breder eigenlijk wat hier staat. Het is niet zo dat je eens in activiteiten vervalt. Het gaat hier over een levensstijl. Het is niet een actie, maar vanuit een status die je hebt als christen, dat je verbonden bent met de bron, dat je een nieuw leven hebt ontvangen en wederom geboren bent, gaat er een nieuwe stijl van leven eigenlijk komen. En die stijl van leven, die wordt hier eigenlijk beschreven. Het is niet een punctuele actie van actie naar actie lopen. En dan is het zo belangrijk dat er een groot verschil is tussen wat ook in Matthäus 6 wordt aangegeven, dat je op de hoede moet zijn. Laat die tekst maar zien. Matthäus 6, wees op uw hoede dat u uw liefdegaven niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen, om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw vader die in de hemelen is. Dat is het tegenovergestelde. Daar zullen we later in de komende weken zeker ook eens bij stilstaan. Maar het is zo ontzettend belangrijk dat je hier ziet het verschil tussen datgene wat God eigenlijk verlangt, dat we die dingen doen vanuit die tegenwoordigheid van hem en ook te laten zien dat we het voor hem doen. En hier zie je eigenlijk, dat gaat ook verder in dit gedeelte, dan spreekt de Heer Jezus de huichelaars aan, de tollenaars aan, dat zij eigenlijk een totaal ander motief hebben om iets te doen, goede werken te doen, om voor de mensen gezien te worden. En hier zie je het grote, krasse verschil tussen goede werken doen, en het is altijd heel erg mooi als mensen zich inzetten en het echt belangeloos doen, daar hoef je geen christen voor te zijn. Er zijn heel veel goede werken die mensen doen. Maar het essentiële verschil is eigenlijk toch vaak dat als iemand goede werken doet, dat hij dat toch eigenlijk ook een stuk van dat licht op zichzelf wil laten schijnen. Ik ken dat van mezelf. Daar hoef je niet, zeg maar, dat heeft niks met gelovig of ongelovig te maken. Dat heeft ook, zeg maar, dat heeft met het karakter van ons als mensen te maken. Dat we, zeg maar, om iets belangeloos te doen, om iets echt te doen voor de ander, zonder dat je daar zelf voordeel van hebt, om je echt weg te cijferen. Dat is heel moeilijk, omdat dat niet in de kern van ons wezen zit. In de kern van ons wezen zit eigenlijk dat je dit wat hier staat in Matthäus 6, dat we dingen willen doen en dat het gezien wordt. En dat je dus in feite dan dat mensen komen en zeggen, dat heb je goed gedaan. Nu is dat heel erg fijn om dat te zeggen. Ik wil niet zeggen dat je niet naar iemand toe moet gaan en moet zeggen van, dat heb je goed gedaan. Ik vind het ook altijd heerlijk als mensen naar me toe komen en zeggen, ik heb van die preek genoten. Dat is wat anders als iemand dan tegen me zegt van, ja, dat was bagger vandaag. Snap je? Maar het gaat er eigenlijk om, met wat voor motief ben je eigenlijk bezig? Wat is je motief? En dat wordt hier eigenlijk aangegeven. Dat de Heere God echt een motief zoekt, dat we hem willen verheerlijken. En ik heb mij de vraag gesteld, wat is nu de bron van, die de Bijbel aangeeft om goede werken te doen? Dus aan de ene kant is het gericht natuurlijk op God, om hem te verheerlijken. Maar wat is nu in mijzelf, zeg maar, wat voor een verandering moet er eigenlijk in mezelf zijn om ook me uit te strekken naar anderen? En de bergrede die geeft aan, daarom is het ook heel erg belangrijk dat ik het in de context steeds met u behandel. De bergrede geeft aan in die eerste verse, dat daar zien we het karakter van Christus. En Jezus wil ons iets geven. Hij wil namelijk dat wij naar hetzelfde karakter veranderen. Dat wij hetzelfde karakter tonen als van hem. En de bron van, toen ik keek naar de Heer Jezus en zag hoe hij met mensen omging, toen was er iets wat me heel erg raakte. En dat is namelijk zijn mededogen. Zijn medeleven. Zijn ontferming. Als ik kijk naar zijn bediening, in Lucas 4 vindt hij dat, vers 18 en 19, dan staat daar, laat die tekst maar zien, God heeft de Heer Jezus gezonden om. Het eerste was aan de armen het evangelie te verkondigen. We hebben gezien dat arm, daar begint de bergrede ook mee, dat arm is niet in staat zelf iets te doen voor je behoudenis. En Jezus is als eerste gekomen om aan de armen, iemand die echt failliet is, geestelijk failliet is, om hem die goede boodschap te brengen. Het tweede is, waar hij gekomen voor is, om te genezen die gebroken van hart zijn. Dat er echt pijn is in je ziel. Dat je klappen hebt opgelopen door het leven. En dat hij dan komt en hij je ontmoet. En dat hij dan zegt, ik kom in je leven om ook genezing te geven. Dan zijn mensen gevangen. Ze zijn gevangen en dan in hun omstandigheden. Gevangen in hun opvoeding. Gevangen in hun beleving. Gevangen in... En dan is de Heer Jezus die komt om gevangenen vrijlating te prediken. En mensen zijn verslagen blind. En daarvoor is hij ook gekomen. En voor diegenen die echt verslagen zijn. Om die weg te zenden in vrijheid. En samengevat zegt het vers om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. En als ik iets diep ervaar in die bediening van de Heer Jezus, ook als ik u dat laat zien, waarom dat hij gekomen is. Ik heb die woorden zeg maar iets dikker dan neergezet. Dan gaat het over armen, gebrokenen, gevangenen, blinden, verslagenen. En als mij iets daar uitspreekt, dat is zeg maar de kerntekst waarom dat Jezus gekomen is en wat zijn bediening eigenlijk inhoudt, toen hij op aarde was en nu ook, dan zie ik daar een diepe ontferming en een enorme bewogenheid. En het mooie is, ik ben er eens mee ingedoken in dat woord barmhartigheid, dat is een prachtig woord. Dus die barmhartigheid, die liefde van Christus onvoorwaardelijk. Dat woord barmhartigheid, dat komt van de stam. Ik vond het echt zo mooi dat ik het echt wil delen met jullie. Dat komt van de stam van de baarmoeder. Dus dat woord, dat heeft een stam. En die stam in het Hebreeuws is dat. In het Hebreeuws vind je dus, heb je een stamwoord en daaruit ontstaan verschillende andere woorden. En het woord barmachtigheid, ontferming, bewogen zijn met iemand anders, dat heeft de stam van baarmoeder. Eigenlijk, als je het analyseert, dan is het verbonden zijn, bewogen zijn met het zwakke. Verbonden zijn met het zwakke. Dat wil dat woord eigenlijk zeggen. Dus ik vond het zo krachtig dat eigenlijk die ontferming is. Dat je dus die bewogenheid, dat diepe mededogen, dat het gaat om verbonden te zijn met het zwakke. En dat vind je dan ook door de hele Bijbel heen. Dat in Jacobus 1 vers 27, daar staat dat zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit, weduwe en wezen bezoeken in hun verdrukking. En zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Dan komt die barmachtigheid, dat geloof, het christelijk geloof, dat heeft een diepe wortel direct ook met bewogenheid, met ontferming, met barmachtigheid. Barmachtigheid is eigenlijk iemand in, zeg maar, iemand heeft zonde gedaan, dat heeft enorme gevolgen voor zijn leven. En dan zeg je niet tegen hem, som het maar zelf op, eigen schuld, dikke bult. Barmachtigheid wil eigenlijk zeggen, ik kom hem tegemoet in de gevolgen van die zonde. Ik kom hem daarin tegemoet en ik heb een diepe ontferming. Zoals je hier eigenlijk ook ziet, ook voor het zwakke, dat Jezus zegt van, of dat Jacobus schrijft van, dat die zuivere onbevlekte godsdienst voor weduwe en wezen bezoeken betekent, in hun verdrukking. In het Oude Testament vind je ook heel veel teksten. Ik noem er één, in Deuteronomium 15 vers 11, omdat dan dat ook erg raakt, hoe ook hier in de gemeente, voor vreemdelingen, mensen die eigenlijk het land hebben verlaten, want armen zullen binnen uw land nooit ontbreken. En dan komt er een gebod, daarom gebied ik u, u moet uw hand wijd open doen voor uw broeder, de onderdrukte en de armen in uw land. U ziet eigenlijk dat er overal, dat mededogen is. En een gemeenschap of een individu waar geen sprake is van daadwerkelijk medeleven, daar is geestelijk echt iets niet in orde. Ik zie gewoon dat doordat mensen bewogen zijn, dat mensen ontferming hebben, als ze actieve zorg hebben voor een buitenstander, dan trekt dat mensen aan. En als een gemeente echt iets wil laten zien, als u persoonlijk in uw leven iets wil laten zien van de Heere God, dan heeft dat ook te maken met hoe is die ontferming in uw hart? Wat is het mededogen in uw hart? Wat is die barmachtigheid in uw hart? En hoe komt dat tot uiting? Weet u, iedereen kent die geschiedenis of die gelijkenis van die barmachtige Samaritaan. In Lucas 10 vindt hij dat. Is een Joodse man die is op weg van Jeruzalem naar Jericho. Die wordt overvallen. Twee mensen die lopen er gewoon aan voorbij. En dan komt er een barmachtige Samaritaan en die bekommert zich om die man. Die is half dood, ligt hij langs de weg. Hij verzorgt hem, hij verzorgt zijn wonden. Hij zet hem op de ezel, brengt hem naar de herberg. Laat er geld achter en zegt, verzorg hem. Maar dan moet je eens voorstellen, die man die wordt wakker in die herberg. Die is half, hij is erg toegetakeld en dan zegt hij, wie heeft dit gedaan om mij te verzorgen? Wie heeft dat betaald? Waarom is het met mij niet zo afgelopen als het met iedereen afloopt? Waarom zou iemand mij nu eigenlijk verzorgd hebben? Waarom heeft hij dat gedaan? Dat zijn de vragen die mededogen oproepen. En dat brengt mensen tot God. En vandaar dat dus eigenlijk die oproep, en ik wil met u kijken naar uw mededogen. En ik wil kijken vanmorgen, dat is de kern van de boodschap, dat u zelf eens op die schaal uzelf bekijkt. En ik wil u ook vier belemmeringen schilderen die mededogen in de weg staan. Dat je je daar zelf eigenlijk op toetst. Want je mag echt de vraag stellen vanmorgen, en die wil ik ook in ons midden stellen. Als je nu een schaal bedenkt van 0 tot 10. En 0 is een koud hart. Helemaal geen mededogen. En 10, dan ben je gelijkvormig, dan ben je een kopie van moeder Theresia. Dat zijn 0, koud hart, 10, een kopie van moeder Theresia. Nu moet hij zichzelf eens op die schaal neerzetten. Gewoon in de gedachten. En 5 mag niet. Je moet jezelf bekijken eens en dat je zegt van, hoe is die mededogen van mij? Wat heb ik eigenlijk de laatste week laten zien van mededogen? Wat heb ik eigenlijk laten zien deze laatste week die nu achter me ligt, wat ik heb me uitgestrekt naar iemand anders om me te ontfermen? En geef u dan eens een punt. Gewoon in gedachten. Dan kan het zijn dat je dus echt een voldoende scoort. Weet je, ik heb vaak met Rietje, heb ik echt mogen zien, dat in het tuinhuis wat wij hebben, achter in de tuin, waar we veel mensen eigenlijk mogen ontmoeten, die ons dan vertellen over hun leven, en dan luisteren we naar. En wat mij echt opviel, was vaak dat niet de antwoorden die wij gaven, en soms hadden we helemaal geen antwoorden, was het gewoon alleen maar luisteren. Maar wat ons hart echt bewoog, en ook die ander die daar zat bewoog, was dat we met hem meeleden. Dat er een bewogenheid was. Dat we wilden luisteren, en ook al konden we de pijn niet verzachten, dat we meeleden. En het is zo belangrijk dat je dus zo kijk naar je eigen leven, van verscoor je daarin een voldoende. En ook als gemeente willen we daar echt in groeien. En ik wil met u kijken van, wat kan nu in uw leven een belemmering zijn om dat mededogen, om dat medeleven te tonen. Ik geef 4 redenen. Want zonder dat, als we daar ons niet op toetsen, dan kan ik wel over goede werken praten, maar dan zijn het activiteiten. Omdat, zeg maar, als ik kijk naar de Heer Jezus, dan zie je eigenlijk dat daar een enorme mededogen is. En vanuit dat verheerlijken van de Vader en het medeleven met mensen en die onvoorwaardelijke liefde, daardoor deelde hij zich uit. En weet u, soms is het zo dat, ik geef 4 redenen, dat is de eerste. Weet je, het is vaak zo dat wat we oogsten, dat zullen we, of wat we zaaien, zullen we ook oogsten. En soms is het zo dat mensen hoog scoren in dat mededogen, omdat ze ook in een gezin zijn opgegroeid waar veel mededogen was. Waar ze liefde hebben ontvangen. Waar ze barmhartigheid hebben gezien. Waar ze dus in feite, zeg maar, geleerd hebben om mededoogzaam te zijn. En er was veiligheid, in dat gezin was geborgenheid, en je hebt een goede opvoeding gehad, en dan mag je God ontzettend dankbaar voor zijn. Dat je dankbaar bent, Heere God, er is bewogenheid in mijn leven gekomen, omdat ik met bewogenheid ben opgevoed, dat ik met bewogenheid om me heen ben, zeg maar, dat er bewogenheid om me heen was, dat er ontferming om me heen was, dat er bemachtigheid was, dat ik zag dat er onvoorwaardelijke liefde was. En daarmee ben ik echt opgegroeid. En wat je dan zaait, dat zal ook geoogst kunnen worden. Maar soms is het zo in het leven, en ik heb soms de indruk dat het meer andersom is, dat mensen echt gebroken zijn. Dat er moeite is, dat er geen veiligheid is. Dat ze worstelen met die enorme negatieve gevolgen. Dat er een slechte jeugd is geweest. Dat er afwijzing is geweest. Dat er boosheid is. Dat er soms haat is. Dat er seksueel misbruik is. wat voortdurend een nachtmerrie eigenlijk veroorzaakt. En je ziet dan om je heen dat met mensen, dat die bewogen zijn en dat je dan tegen je voor jezelf zegt, en dan zie je al die goede verhalen en dan denk je, fijn voor hem. Maar voor mij is het niet zo. Voor mij is het zo niet geweest. En dat blijft maar knagen en knagen. En dan is het heel erg moeilijk, als je vanuit deze situatie komt, om medeleven te tonen. Want je hebt nooit liefde ontvangen. Je hebt nooit te maken gehad met ontferming. Dat heb je niet ervaren. En ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten tonen aan iemand anders. Als ik het niet gezien heb en niet ervaren heb. En weet je, dat kan. Dat kan zijn. En als je jezelf daarin terugziet, dan is het heel erg belangrijk dat je, dus het leven is gewoon te kort om dat, in die toestand te blijven. Dan is het heel erg belangrijk dat je naar iemand toe gaat en zegt, ik zie dat in die spiegel, ik wil wel goede werken doen, ik wil God ook echt wel verheerlijken, maar ik weet niet hoe ik daar handen en voeten aan moet geven, want ik heb het zelf nooit geleerd om het te doen. Ik heb het niet gezien, ik heb het niet ervaren, ik leef vanuit afwijzing en wijs af. Ik ben niet gevuld met liefde en kan daardoor ook heel weinig geven. En het is zo belangrijk als je in die spiegel kijkt en je zegt tegen jezelf, mijn mededogen is een 3 of een 4, dat je ook kijkt van, waar komt dat vandaan? Want het is zo bijzonder als je dat je het mooie is eigenlijk als er mededogen getoond wordt, als er zeg maar liefde eigenlijk gegeven wordt, als je ontferming toont, dat is ook daar werkt het principe dat je ontferming zult ontvangen en ook liefde zult ontvangen. Wat je zaait, dat zul je oogsten. Het tweede reden is, zeg maar, de eerste reden is dat je dus uit een opvoeding komt waar je het gewoon niet geleerd hebt. En dat je enorm veel verwondingen met je meedraagt. Het tweede, wat ik eigenlijk ook als een groot gevaar zie, dat is, het leeftempo is veel te hoog. Je leeftempo is veel te hoog. Laat die tweede maar zien. Weet je, je hebt net nog tijd genoeg als je dus iemand tegenkomt, en je vraagt hem van, hoe is het met je? Dan hoop je dat hij gewoon goed zegt. Je stelt ook zo de vraag. Je komt, en hoe is het? Goed. Houd me niet op. Ik heb geen tijd. Mijn leeftempo is veel te hoog. Je stort je op het werk. Je trouwt. Je koopt een huis. Je krijgt kinderen, de financiële druk die wordt steeds hoger. Je wil ook nog wat hobby's, dan heb je ook nog wat in de kerk te doen. Er zijn 2 banen in het gezin. Dan moet gepland worden wie gaat wanneer welke kinderen ophalen. En dan is een kind ziek. Opa en oma is niet in de buurt. Dan moet van alles en nog wat moet er op een rijtje worden gezet. En ik noem dat, die term die heb ik overgenomen van Bill Hybels. Ik heb daar wat boeken van gelezen. En hij noemt dat het crisistempo. Het crisistempo. Dat je in een tempo leeft in je leven, dat je dus een crisistempo hebt. En een crisistempo, dat is als een vliegwiel. Je begint eraan te draaien en het begint harder en harder, maar dan op een gegeven moment, dan is het niet meer te stoppen en dan heeft het jou in de grip en je moet mee en je moet mee. Ik heb zelf in die tred gezeten dat ik een kaartje had gekocht en ik zat op een carousel en die stopte niet en ik moest mee totdat die zeg maar zo hard draaide dat ik er vanaf vloog. Maar als je in zo'n crisistempo leeft, dan is het niet meer een bewogenheid en medeleven, dan heb je het eigenlijk over overleven. Je wordt de hele week doorgeleefd. En je hebt gewoonweg geen energie om nog tijd om medeleven te tonen, om goede werken te doen. En ik spreek hier echt uit eigen ervaring. Ik heb periodes in mijn leven gehad, en ik moet er nu nog voor opletten, dat ik niet in een tempo kom waarin ik zeg maar me afsluit voor anderen. Ik had de neiging, ik ga 2 keer probeer ik te sporten in Heidse. En op een sportschool. En dan heb ik mijn iPod bij me. En dan zet ik muziek op, 2 oordopjes erin. En dan zit ik op de fiets en dan wil ik eigenlijk niemand zien. Even afschakelen. Rietje zegt, hoe kun je dat nou doen? Mensen willen met je praten. Ik zeg, ja, ik wil daar eigenlijk graag mee sporten. Ik heb nu geleerd om het niet te doen. En dan met mensen eens een praatje te houden maken. Maar dat is dat je gewoon afschakelen wil. En je zegt, ik heb een te hoog tempo en nu sluit ik me af. En als ik dan iemand vraag van, hoe is het met je? Dan moet hij gewoon zeggen, goed. Want ik kan niet onderbroken worden. Ik heb een crisistempo. En als dat zo in je leven aan de hand is, dan is het heel erg belangrijk dat je niet in de leugen gelooft dat het niet anders kan. Weet je, ik had ook steeds de gedachte van, het kan niet anders. Totdat ik me echt confronteerde ermee dat ik niet anders wil. Ik wilde eigenlijk niet anders. Maar ik kon wel anders. Ik had er wel hulp bij nodig. Het was niet zo dat ik het zelf kon veranderen. Want ik zat in die tred en ik had eigenlijk oogkloppen op. Maar in feite is het zo dat je dan heb je hulp nodig. Of God trekt aan de handrem. Dat was ook 2 dingen gebeurde bij mij. God had vaker op de rem gestaan. Rietje had op de rem gestaan. En toen was het eigenlijk te ver. En toen trok God de handrem aan. En toen ging ik hulp vragen. Maar ik kwam uit een crisistempo. En mededogen, medeleven, daar was geen tijd voor. Het derde, wat ik zo zie, wat ons echt belemmert, laat die maar zien, Nathan, dat is zeg maar te veel geven, geen balans. Weet je, er komen mensen tot geloof en dan zie je eigenlijk dat ze zeg maar heel veel mensen willen dienen en willen geven. Iedereen die op je weg komt, daar wil je barmhartigheid tonen, daar wil je ontferming tonen. En je bent zelf overweldigd door Gods genade. En dan is het zo dat je God heeft jou gered en jij wil de hele wereld redden. En dan is het zo dat wat er dan gebeurt, dat je de wereld wil redden. Wat baat het de mens om de wereld te redden? En dan leidt hij schade aan zijn ziel. Hij leidt schade aan zijn gezin. En die schade komt door geven, geven, geven. En dan zie je op een gegeven moment dat het steeds moeizamer gaat. En dit soort mensen die dan geven en geven en dan zien het lukt niet meer. Het wordt moeizamer en moeizamer. En dan doen ze nog een schepje erbovenop, omdat ze eigenlijk vinden dat een stukje ontrouw is naar God toe. En dan doen we nog een schepje erbovenop. En uiteindelijk, dan storten ze in. En dit is een klassiek geval voor voorgangers, voor zendelingen, voor mensen die geestelijk werk doen, maar ook voor diegenen die de gave hebben van barmhartigheid en de gave hebben van dienen. En dan storten ze in en dan zeggen ze, dit is waanzin. Wie kijkt dan naar mij om? Niemand geeft om mijzelf. En dan kom je op een punt dat je zegt, wat kunnen die anderen me eigenlijk schelen? Ik voor mezelf en God voor ons allemaal. En dan is de deur van je hart is dicht. Te veel gegeven. Geen balans gehouden. Geen evenwicht. Prediker zegt, voor alles is een tijd. Voor alles is een vastgestelde tijd. Een tijd voor elk voornemen onder de hemel. En weet u, nooit is er een mens geweest hier op aarde zoals Jezus, die zoveel medeleven, zoveel mededogen en zoveel ontferming eigenlijk gaf. Maar daar kwam een punt, genoeg is genoeg. En toen trok hij zich terug. En dan ging hij alleen op de berg bij de Vader. Rusten, stil zijn, je opnieuw vullen, je opnieuw oriënteren. Kijken, waar ben ik nu mee bezig? Hoe kan ik u nu het best verheerlijken, Heere God? Om te rusten bij hem. Alle grote godsmannen zie je dat. Ik ben nu volgende week zijn Rietje en ik op een ABC-conferentie. En dan hebben ze me gevraagd ook een lezing te geven voor de voorgangers in Nederland. En ik zal het hebben over angsten. En een van de thema's die ik wil behandelen aan de hand van het leven van Mozes. Maar wat ik van Mozes eigenlijk leer, dat is dat hij de rust zocht. Die man die had ongeveer de leiding over 1,2 miljoen mensen. En in het begin zie je ook dat hij alles zelf wil doen. En dan komt Jethro, zijn schoonvader, en die zegt tegen hem van dat hij dat anders moet doen. En dan een van de dingen die hij dan doet is dat hij een tent plaatst buiten de legerplaats. Dus buiten daar waar het leven zich afspeelt. Daar plaatst hij een tent. En dan gaat hij daar elke keer, en die tent die noemt hij de tent van ontmoeting. En dan trekt hij zich terug uit die legerplaats, uit het leven wat alledaags hem belast. Waar elke vraag naar hem toe komt. Maar ook alle goede dingen. Want ik geloof namelijk dat de drukte, die wordt in ons leven vaak veroorzaakt door alle goede dingen. Barmhartigheid tonen en mensen dienen zijn goede dingen. Zijn goede werken. En toch kan het zijn dat het je zo pakt dat je niet meer buiten die legerplaats gaat, in die tent van de ontmoeting van de Heer Jezus. Om daar te zijn, om bij hem te zijn. Weet je, ik zeg al vaker hier in de gemeente, het grootste gevaar van het beste. Wat is het grootste gevaar van het beste? Wie zegt het antwoord? Het goede. Het grootste gevaar van het beste is het goede. Niet de kwade dingen, want wij willen niet zondigen. Als je de Heer Jezus echt kent en je hebt gezien wat hij wil, dan wil je niet zondigen. Dat wil niet zeggen dat je niet zondigt, maar je wil het niet. Maar de goede dingen, die zijn een groot gevaar in ons leven. En dat die de overhand krijgen. En dat kan zo ver gaan dat je je deur dicht maakt en zegt, ik heb geen mededogen meer. Ik kan het gewoon niet meer opbrengen. En dan is het goed om daarvoor te bidden. Om te zeggen, Heer, er moet een punt zijn. En dat is het laatste punt wat ik u wil zeggen. Dat is het vierde. Dat is laat u maar zien, Nathan. Dat je kunt alleen geven wat je zelf ontvangt in de relatie met de Heer Jezus. Ik heb Heer hier met kleine letter geschreven. Dat moet met grote letter zijn. Dat stoort me even. Weet je, als je geld wil geven, hè? Oh, het is al veranderd, schitterend. Als je geld wil geven, hè, dan is het zo dat je dan heb je ergens een bron en dan geef je geld en je geeft geld. Totdat je dus in die zak grijpt en je ziet, er zit niks meer in. Dan kan ik het niet meer geven. Dus op. Maar hetzelfde principe is ook met liefde, met mededogen, met ontferming. Je kunt het, zolang als je zelf aan die bron bent aangesloten, kun je ook geven. Maar je kunt niet meer geven wat je zelf niet hebt ontvangen. Ik kan niet liefde blijven geven als ik niet die onvoorwaardelijke liefde ook binnenkrijg. Ik kan geen mededogen eigenlijk geven als ik niet zie, oh God, wat heeft hij voor een mededogen met mij? En daarvoor moet ik bij hem zijn. Moet ik hem bij hem zijn. En dat maakt het zo enorm, zo bijzonder dat, dat God in alles voorzien heeft in zijn Zoon Jezus Christus. Dat we in die bron, of aan die bron, mogen aangesloten zijn. En dat je vanuit die bron mag putten en mag uitdelen. Maar als je tot de ontdekking komt, ik wil mijn mededogen tonen, maar waar was dat nog eens? Wanneer was het nog de laatste keer dat ik bij Jezus gezeten heb? Wanneer was dat eigenlijk dat ik bij hem, dat hij me geroepen heeft, dat ik zijn stem heb verstaan? Dat ik de stem van de herder heb verstaan? Dat hij zei, kom eens bij me. Hier, kom bij die groene weide. Ik wil je verzorgen. Wanneer heb je dat de laatste keer gehoord? Ja, dat is zo kostbaar. Zo kostbaar. Om die stem te horen. Die fluisterende stem. En zeg, Miel, kom bij me. Ik wil je verzorgen. Ik wil je met Rietje samen verzorgen. Kom bij me zitten. Weet je, ik heb het geleerd in mijn leven om die stem te verstaan in alle drukte. Ik moet me daarvoor afzonderen, elke morgen weer opnieuw, om te gaan zitten en zeg, Heer, dank u wel dat u al hier was. Als ik mijn tuinhuis binnen ga, dan zeg ik, maak ik de deur open en dan zeg ik, goedemorgen, Heere God. Ik weet dat u hier bent. Dank u wel, Heer Jezus, dat u al hier zat voordat ik überhaupt wakker was. En ik wil uw stem verstaan. En dan ga ik zitten. Ik lees geen krant, ik kijk geen iPad, ik doe niks. Het allereerste wat ik wil op meestal op de morgen, is om te gaan zitten en te zeggen, Heere God, goedemorgen, ik wil bij u zijn. Kan ik veel dingen aan? Als ik dat niet heb, ik heb een controle ook, omdat ik een dagboek heb. Ik schrijf daar mijn gebeden in. En dan komt het soms wel eens voor dat ik 2 of 3 dagen niks geschreven heb. En dan merk ik ook, oh, het was druk. Veel gedaan. Bijbel gelezen. Preken voorbereid. Jeugd van toen voorbereid. Pastorale gesprekken gehad. Allemaal gehad. Maar in mijn dagboek, dat laat zien, geen tijd met God. Geen tijd met God. En dan zou je denken van, ja, maar hij leest toch in de Bijbel, hij is toch altijd met de Bijbel bezig? Nee, is het grootste gevaar voor mijzelf. Dat ik altijd de Bijbel, kan ik functioneel, kan ik die gebruiken? Nee, dat is niet, wat God wil is, niet dat ik hier sta te preken, wat hij wil is, dat ik bij hem ben. En dat hij zegt, Miel, ik wil je wat zeggen. Luister daarnaar, ik wil je verzorgen. Dat is geweldig. En als je die tijd hebt, komt mededogen. Alle andere dingen die ik genoemd heb, kunnen een belemmering zijn om dat moment te hebben, om bij hem te zijn. En met de ogen te kijken, ik vond dat lied, daar moest ik echt een traan bij laten wat jullie zongen, Siets en Anneke. Dat met die ogen te kijken en dat mededogen te zien. En dat vult me dan. En dat kan ik ook weer. Ik wil zo stil zijn met u en dat u zichzelf even toetst. Dat u zegt van, Heer, op welke schaal sta ik? En wat zijn de belemmeringen in mijn leven geweest? Of wat zijn de belemmeringen nu? Om dat mededogen te zijn en te geven. Dat ik dat niet heb ontvangen. Wil u me daarin tegemoet komen? Dat ik een te hoog levenstempo heb. O Vader, wil u me daarin helpen? Dat ik te veel gegeven heb en daardoor de deur dicht heb gedaan. Of dat ik gewoon niet met u omga. En de bron die het me kan geven, dat ik daar veel te weinig bij zit. Laten we zo samen even stil zijn daarin. Zo, laten we zo in die stilte blijven. Dan wil ik Siets en Hanneke vragen om dat lied nog eens samen te zingen. En dat we gewoon dan naar luisteren, naar dat lied. Want het geeft heel, op een hele bijzondere wijze aan wat voor uitnodiging dat God doet. En dat hij met die ogen gesloten gewoon in die stilte blijft. En die dingen die ik heb gezegd, dat hij dat overdenkt. En dat hij daar echt mee naar God toe kunt gaan.